Goedemorgen, lieve mensen. Sommigen van jullie kennen mij wel, sommigen misschien niet. Sommigen kennen mij een beetje. Maar ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Dennis Moon. Ik ben voorganger van de Kerk van Nazarene in Vlaardingen. In een ander leven was ik ooit hier. Het is alweer 12 jaar geleden, mensen. Ja. Ja, zo lang, zo oud zijn jullie al. Ja, ik ook, ja, ik weet het. Ja. Ik heb van de week ook weer gevoeld. Ik was woensdag jarig. Dacht van, oh nee, alweer. Maar goed. Johannes is jarig vandaag. Moeten jullie straks even allemaal feliciteren. Ja. Goed. Ik schreef op Facebook dat het een beetje een homecoming is. Niet in de zin van ik kom eindelijk thuis, maar een soort van even een homecoming. Ik weet niet of je dat kent van Amerikaanse scholen of zo noemen ze dat homecoming. Zo'n alumni bijeenkomst als het ware. Dus toch even weer terug naar die plek waar de bediening ooit begon voor mij. Hier in 2000, lang geleden. 7, hè? Ja. Dank voor de reminder. Ja. Dus dat thuiskomen. En dat vind ik een heel interessant thema waar ik graag met jullie vandaag een beetje over wil praten. Over thuiskomen. En als je zo kijkt naar kerk, als je kijkt naar Koninkrijk van God. Dan zie je wel dat wij soms een beetje holle karikaturen hebben gemaakt van deze twee. En deze twee zijn voor mij sterk met elkaar verbonden, want ik geloof dat de kerk als het ware de oefenplaats is om Koninkrijk van God te beleven en te leven. Maar als we de kerk dan degraderen tot een karikatuur waarbij slechts enkele aspecten overdreven worden uitgebeeld, wordt het problematisch en daar willen we dan uiteraard weg van. Dan rennen we. En het bijzondere is dat we ons dan willen afzetten van fictieve beelden die we zelf hebben getekend. We distancieren ons van iets wat eigenlijk niet bestaat. Deze holle beelden worden dan soms gebruikt ook als een excuus om geestelijk af te haken. En dan zeggen we ook nog dingen zoals, zie je wel, het geloof werkt niet. Het werkt allemaal niet. We zien het dus vaker gebeuren dat mensen geestelijk zijn leeggelopen en dan worden aspecten van kerk en geloof mistekend om het te verklaren. En noem dat dan maar de karikatuur. Soms creëren mensen dus zo'n beetje hun eigen karikaturen en beelden en zeggen van kijk ernaar om hunzelf een excuus te creëren om af te haken. En als reactie begint de kerk vervolgens te rommelen, te modderen en te veranderen, wat op zichzelf goed is. Altijd goed aan kerkenontwikkeling. Maar als deze veranderingen en innovaties alleen dienen om bij mensen een illusie van een geestelijk leven in stand te houden, houden we ons als kerk eigenlijk ook een beetje voor de gek. En Jezus vertelde ooit een verhaal van iemand die zich ook probeerde los te maken van zelfgemaakte karikaturen. Iets wat eigenlijk niet bestond. En dat verhaal wil ik met jullie lezen vanochtend. En dat verhaal kennen jullie allemaal. Ik heb geen PowerPoint. Ik had geen zin om jullie formaat te gebruiken. Maar het kan ook zonder PowerPoint. Je moet gewoon goed luisteren. En jullie kennen het verhaal. Lucas 15, vanaf vers 11. Vervolgens zei Jezus, iemand had 2 zonen. Het is de titel van het verhaal. We hebben het verhaal altijd genoemd, het verhaal van de verloren zoon. Nee, maar Jezus geeft ons de titel in zijn eerste zin. Iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij trok erop uit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuis gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u. Hier spreekt de kerkmens. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mijzelf nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. We kunnen toch alleen maar feest vieren en blij zijn, want je broer was dood. En is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Kennen we het verhaal? Ik denk het wel. We zien hier twee zoons die allebei hetzelfde probleem hebben. En ooit had ik hierover gepreekt en dat was dat mijn grote conclusie. Maar nu zijn we weer een paar jaar verder en denk van, oh, daar zit zoveel meer in dat verhaal. Dus ik flap hem maar gelijk eruit wat we hier zien. En dan gaan we verder vanaf dat moment. Ze hebben allebei hetzelfde probleem, want allebei wisten ze dus niet wat het betekent om werkelijk thuis te zijn bij de vader. Mooi preek, amen. Nee. Ze waren allebei, als het ware, geestelijk dakloos. En we kennen vele geestelijke daklozen in deze tijd, die als het ware ontheemd zijn. En dat ontheemd zijn dan rechtvaardigen met handige karikaturen. Mensen zoals die oudste zoon, die altijd hun best doen om gelovig te doen, want daar gaat het toch om, maar de relatie volstrekt gemist hebben. En er zijn mensen zoals de jongste zoon die rondzwerven op zoek naar vervulling, maar zonder richting, zonder volgen van, zonder lamp voor hun voet en een licht op hun pad als het ware. Dus kinderen van de vader, geestelijk dakloos. Dus wat betekent dat dan om thuis te zijn? Het verhaal is dus dat de jongste zoon het aandeel van zijn erfenis opeist en dan ging het over land en vee. Want we zien ze het land bewerken en vee slachten. En dan staat er dat de vader het verdeelde onder hen. Onder hen. Dus niet alleen het deel van de jongste zoon, maar hij deelde het op tussen hun beiden. Grappig feitje, als de vader dan aan het eind het gemeste kalf laat slachten, dan was dat niet meer zijn kalf. Huh? Ik snap wel dat die oudste zoon even flipt. Maar goed, hij verdeelde het onder hen. Dus niet alleen het deel van de jongste zoon, maar tussen hun beiden. Het lijkt een beeld als het ware van het koninkrijk van God dat nu in ons allemaal is. Iedereen krijgt deel van wat de Vader is, ongeacht hoe verschillend we ermee omgaan met datgene dat ons is toevertrouwd. Dus de jongste zoon nam zijn land en vee, verzilverde het en nam de benen. En hij voelde zich niet meer thuis. Hij vluchtte weg van wat hij dacht dat het was, een karikatuur. Hij vluchtte de losbandigheid in, weg van wat hij zag als rigide en monotoon. Hij vluchtte de excessen in en de extremen, weg van wat hij zag als beperkt en matig. En dan staat er zo mooi, hij reisde af. Hij reisde af. En wat ik lastig vind is dat mensen hun vluchten soms een reis noemen alsof het iets moois en goeds is, maar uiteindelijk zijn ze gewoon aan het wegrennen van zelfgemaakte karikaturen. Die vervolgens heel handig te pas komen omdat ze hen als het ware toestemming geven om los te mogen gaan in het tegenovergestelde van deze karikatuur. En er zijn zeker allerlei verzachtende nuances aan te brengen, maar waar we mee moeten worstelen is dat Jezus het hoe dan ook in dit verhaal verloren noemt. De weg kwijt. Terwijl jij het op reis noemt. Dus verwaar je weglopen nooit met een reis, want het gevaar is dat je geestelijk dakloos zijn gaat zien als een zegen. Maar op lange termijn is het echter eerder een vloek, een verloren zaak, omdat het je bestaan uitholt, als het ware. Je wordt de karikatuur waar je van wegloopt. Als je de erfenis alleen uitgeeft en niet ook koestert, laat groeien en vermenigvuldigd, kan je maar tijdelijk teren op datgene wat je is toevertrouwd. En dat is dus het verschil tussen vluchten en een reis. Maar goed, nadat de jongste zoon op zijn reis vervolgens terechtkwam bij de varkens, lezen we dit. Toen kwam hij tot zichzelf. Hoe mooi is dat? Het keerpunt in dit verhaal begint met hij kwam tot zichzelf. Wat een knaller. Ik weet niet of... Maar goed, ik vind een knaller. Maar mijn eerste naïeve vraag is, als ik zo'n verhaal lees, mijn eerste vraag is dan, waar was hij dan? Nou, gevlucht was hij. Dat is waar hij was. Zichzelf kwijt, de weg kwijt. Toch geen hij. Het was dus toch geen reis. Het was dus een aha-moment. Aha, ik was aan het vluchten van mezelf. Want hij kwam tot zichzelf. En misschien vluchtte hij van dit gevoel dat hij kreeg van constant maar werken met zijn broer op het veld. Elke dag hetzelfde met dezelfde mensen. Elke dag dit monotone leven. Elke dag deze irritatie van land en vee beheren. En de frustratie over het waarom. Dus hij rende weg van zijn frustratie. En hij rende weg van zijn irritatie. Dat doen wij gelukkig nooit, hè? Nou, nee. Maar dan zit hij bij de varkens en wat zal hij daar gevoeld hebben? Nou, ik gok even, frustratie en irritatie. Je kan vluchten naar groene gras en het zal groen zijn. We vluchten zo graag naar groen gras en het is daar echt groen. Tot jij daar komt. Tot jij daar komt. Want je neemt jezelf altijd mee. Je neemt jezelf altijd mee. Als je ergens komt en het gras is op een gegeven moment niet meer groener, maar weer modder, is het geen reis, maar vluchten. Hij leidt mij naar groene weiden, staat daar. Niet groen, dus geen reis met Jezus, maar vluchten. Van jezelf. Maar hij kwam tot zichzelf. Dus hopelijk is er bij voldoende frustraties en irritaties dit moment van tot onszelf komen. Want ik geloof, dan wordt vloek weer zegen. Een moment waarin we de moeilijke vragen weer aan onszelf durven te stellen. Niet alleen aan de omstandigheden en de karikaturen, maar aan onszelf. Vragen zoals, hallo mijzelf. Zou het misschien ook aan mij kunnen liggen? En mijzelf zegt dan, hi, welkom, leuk dat je er bent, tijdje niet gezien, alles kit. Nog iets leuks gebeurd sinds je laatste frustratie en irritatie. Ik zie dat je veld en vee hebt geruild voor, veld en vee, slim. Wel iets modderiger. En minder halal. Maar hij zat gewoon weer op het veld varkens te hoeden. En dan deze inzicht. Misschien is het dan nu tijd om naar huis te gaan. Dus we lezen hier. Hij vertrok meteen en ging op weg naar naar zijn vader. En als je het nog niet hebt gezien, dan wil ik het je even laten zien. Dus waar ging deze zoon naartoe? Naar huis. Dus let op, hij vertrok eerder met een karikatuur dat thuis alleen land en vee is, maar nu gaat hij terug naar zijn vader. Naar zijn vader. Hij ging wel weer terug naar land en vee, maar thuis was nu naar zijn vader. Dus lieve mensen, thuis zijn is boven alles bij de vader komen voordat het veld en vee is. Dus hij rende weg van een karikatuur van thuis, van veld en vee en kwam thuis bij zijn vader. Hij rende weg van karikaturen van kerk en koninkrijk en kwam thuis in het koninkrijk van God de Vader. Want Jezus bad ooit een keer dat zij u mogen kennen, Heer. Jezus bad niet dat zij snappen dat dit veld en vee, dat is wel oké. Nee, dat zij u mogen kennen, Heer. En kijk maar hoe mooi het verhaal dit laat zien. Nou, de jongste zoon kwam tot zichzelf en zei dit. De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel en tegen u. Oh, sorry, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Dus hij had honger. Ja, hij had honger. En honger, lieve mensen, geestelijk honger, is altijd een teken dat je ergens niet thuis bent bij de vader, ongeacht op welk veld je ook zit. En wat we niet moeten missen is dat hij in eerste instantie niet naar huis wilde omdat hij zijn vader zo miste, maar omdat hij gewoon honger had. En hij wilde naar huis vanwege een behoefte. En zo begint het altijd, hè, op een of andere manier als we bij God komen. Onze eerste stappen richting de vader beginnen vaak met een behoefte, een nood. Maar kijk wat er gebeurt. Nou, de dagloners hebben eten in overvloed, herinnert hij zich. Dus hij wil naar huis om zijn vader te vragen om hem een dagloner te maken. Want dan krijgen we weer, happa happa, Want die hebben genoeg. Dus zijn plan is, ik ga naar huis. En ik zeg, maak mij maar weer een dagloner. En we hebben het zeker nog nooit gebeden, maar we bidden het eigenlijk constant. Heer, vervul mij met uw geest, zodat ik weer dit en dat heb. Heer, wees krachtig aanwezig in mijn leven, zodat ik het vol zal houden, het niet verlies van. Heer, geef mij uw dingen, zodat ik mijn dingen krijg. Heer, geef mij uw dagloner spirit, zodat ik mijn honger kan stillen. En de jongste zoon gaat nog een keer zijn tekst oefenen. Dus hij zegt van, oké, dit is mijn plan. Ik ga naar huis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En nu komt het. Behandel mij als een van uw dagloners, want ik heb behoorlijk trek. Dat is het plan. En dan gaat hij op pad. Het is net een mooi film. Mooie muziek bouwt zich op in de achtergrond. De vader ziet hem vervolgens in de verte aankomen lopen. De vader rent op hem af. De muziek bouwt op. De camera zoomt uit. En we zien vader en zoon in slow motion op elkaar afrennen door het bloemetjesveld. En terwijl we van de spanning nog wat popcorn in onze mond douwen. En je vrouw naast je een persoonlijke tranen over. Stroming geëerd, vallen vader en zoon elkaar innig in de armen. En dan komt het moment waarop die zoon zich zo heeft voorbereid. Nu komt zijn tekst, die hij zo goed had geoefend. En de muziek valt stil. En hij zegt, vader, zei zijn zoon tegen hem. Dat staat naar falen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En wij zitten allemaal achter die televisie en denken, oh man, je bent je tekst vergeten. Je bent je tekst vergeten. Wat is er gebeurd met behandel mij als een van uw dagloners? Oh man, nu krijg je niks te eten. En dat was toch het plan. Maar hier is wat Jezus dus keigoed wist te vertellen in dit verhaal. Het was de behoefte die deze zoon op pad naar huis stuurde. Want thuis is toch daar waar ik krijg wat ik wil. En het plan was om te zeggen wat nodig is, zodat er wordt voorzien in de nood. Maar eenmaal in de buurt van de vader was het de vader waar hij wilde zijn. Toen hij zijn vader zag, was de behoefte opeens niet meer de behoefte. We komen vaak bij God met onze noden om daar dan te ontdekken dat Hij het was die wij al die tijd nodig hadden. Thuis is niet waar wordt voldaan aan de behoefte. Dat is een heel instrumenteel thuis. En velen hebben een heel instrumenteel geloof. Maar het is niet relationeel. Als ik in mijn gemeente zeg, want alles is, roept iedereen relationeel. Dan heb ik er ingeramd de afgelopen jaren. Thuis is waar ik bij de Vader ben. Thuis is waar de Vader de behoefte is. En geen karikatuur kan dit vatten. En dan lezen we dit in dit verhaal. De Vader zei, haal vlug het mooiste gewaad en trek hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. En wat zegt de vader dan? Laten we eten. Terwijl die zoon zijn tekst helemaal niet heeft opgelijst zoals geoefend, weet de vader het gewoon. Hij wist het. Je vader daar weet al wat jij nodig hebt. In onze karikaturen staat de behoefte boven de relatie. Staat de geoefende tekst om te krijgen wat ik wil boven wat hij ons wil geven. Maar in het koninkrijk van God staat boven alles een vader die op ons afrent, ons omhelst en zegt, welkom thuis. Hier wacht een vader die niet nog eerst zijn gelijk wil halen. Ik weet niet in welke kerk je dat hebt gehoord. Maar niet hier. En niet van Jezus. Hier wacht een vader die niet nog eerst gaat straffen. Hier wacht een vader die nog niet eens ingaat op dat hele schuldbelijdenis van zijn zoon. Vader, ik heb tegen u en de hemel en wat ik nog zo kan bedenken gezondigd. En de vader zegt, kom, we gaan eten. En een feestje gooit. Welkom thuis, zegt de vader. Waar was je? En de zoon zegt, ik was mezelf even verloren. Maar ik heb het weer gevonden. Ik heb weer ontdekt dat mijzelf zijn is thuis zijn bij u. En de vader zegt, welkom. Ik heb al die tijd op jou gewacht. Zie je dat? De vader stond op hem te wachten. En die zoon was niet gevlucht naar de buurman, dat je nog even ziet hoe het gaat met hem. Hij stond al die tijd te wachten op hem. En nu komt het. Ik hou ervan om dingen uit te lichten in teksten waar we altijd overheen lezen, maar we lezen ze eigenlijk nooit echt. En dit heb je nog nooit zo gelezen. Dat geloof ik 100% dat je dit nog nooit zo hebt gelezen. Want dit staat er ook niet. Maar stel je even voor, en probeer het even, hoe dit verhaal verder was gegaan. Want op een gegeven moment is het feestje weer voorbij. Toch? En dan? Ik vermoed dat het gewoon weer wat was? Land en vee. Van land en vee naar land en vee, terug naar land en vee. De meesten raken niet geestelijk dakloos vanwege land en vee. Maar we raken geestelijk onheemd daar waar ons hart het hart van de Vader misloopt, te midden van land en vee. Het is overal land en vee. Maar het hart veranderde en de zoon was nu voor het eerst werkelijk thuis. Uit de psychologie weten we, als we getrouwd zijn met een psycholoog, dat als je bijvoorbeeld burn-out raakt, dan is het niet alleen omdat je te veel werkte op land en vee, maar ook vanwege de houding waarmee je je werk deed. Degenen die burn-out zijn geraakt, keren op een gegeven moment wel weer terug naar land en vee. Maar dan wel met een andere houding. En de oudste zoon dan. Gaan we hier nog even een half uur over hebben. Waarmee, ik zei al tegen jou, Matthijs, ik ben geen 20 minuten spreker. Dus ga ik ook niet aan beginnen. Waarmee begint het verhaal van de oudste zoon? Daar staat, de oudste zoon was op het veld. Het land. En terwijl we misschien niet de hot op zijn gegaan, zijn velen die oudste zoon, die altijd braaf, gehoorzaam en loyaal was aan de buitenkant, het allemaal deed zoals het hoort, het goed wilde doen, hard werkte, zich altijd heeft ingezet voor zijn vader, zo dacht hij, maar vooral eigenlijk voor land en vee, de dingen van de vader, dat is echt een cruciaal verschil. Dus die vervolgens alleen nog maar zijn eigen hard werken ziet, zijn zelfrechtvaardigheid opgaat in wrok en afgunst, die niet meer blij kon zijn voor degene die thuis zijn gekomen bij de vader, omdat hij ten diepste ook gewoon ontheemd is. geestelijk dakloos. En aan het einde van dit verhaal van twee zoons is het de oudste zoon die nooit is weggegaan, die zich buiten het huis van de vader bevindt. En dan lezen we deze mooie woorden. Dat staat er gewoon, mensen. Maar zijn vader kwam naar buiten. Dus ik wil dat je dit snapt. God gaat tot het uiterste. Ja? Dus daar waar jij niet tot jezelf kan komen, gaat God buiten zichzelf. Om jou te laten weten wat hij ook deze oudste zoon wilde laten weten. Mijn jongen, mijn zoon, mijn dochter. Jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Dus Jezus vertelt ons dit verhaal niet als een waarschuwing om ons te laten weten. Wees vooral niet altijd die oudste zoon. Maar Jezus vertelt ons dit verhaal om ons te laten weten dat de Vader bewogen is met al zijn kinderen. Die op welke manier dan ook geestelijk ontheemd zijn. Als we de oudste zoon zijn, hebben we de neiging om een verhaal vaak te maken van de verloren vader. Ken je dat? Dat we zeggen van, zie je wel, God heeft mij in de steek gelaten. Ik kreeg nooit een geitenbokje van u. Terwijl ik hier zo hard werk. En dan lukt het ons vaak niet meer om tot onszelf te komen, omdat we onszelf als het ware hebben verbannen. Maar naar het veld en vee. Maar dan komt de vader gewoon naar buiten, waar jij ook bent. Want hoe dan ook wil Jezus dat jij weet, de vader is altijd bij ons. Hoe dan ook, kom je wel thuis. En terwijl ik ons dit allemaal vertel, realiseer ik me donders goed dat voor velen het woord thuis niet per se een synoniem is voor een fijne plek. Voor velen was thuis een plek van misbruik, huiselijk geweld, verwaarlozing, instabiliteit enzovoort. Maar ik bid dat je dan mag ervaren wat het betekent om thuis te komen bij de Vader met een hoofdletter V. Die een en al liefde is en een feest voor jou wil organiseren. Dat je al die karikaturen mag loslaten die je hebt gemaakt om jezelf te beschermen. We hebben vaak van onszelf zo die karikaturen. Dan tekenen we hier een mooi glimlachend gezicht op. En dat houden we voor ons met zo'n, hoe noem je dat, dat heilige kringeltje? Dat dus. Ik hoorde niks, maar het zal wel. We tekenen van die mooie karikaturen van ons. En die houden we voor ons, want ik wil, dit is wat jij ziet van mij. Dit is wie ik ben voor jou. Dit is wat ik wil dat jij ziet. Dit is wat ik wil dat je ziet. En we leven helemaal in deze karikatuur die we van onszelf gemaakt hebben. Daar leven we helemaal in op. Dit is wat ik ben. Kijk, dit is wie ik ben. Dit is wie ik ben. Dit is wie ik ben. Vervolgens zitten we in de kerk en klagen alles en iedereen aan, omdat we op een of andere manier God niet hier beleven. Maar God is hier. Dus hoe moet ik God hier ervaren als ik de hele tijd hier zit? Dus hij kwam tot zichzelf. Dus dat je thuis mag komen tot jezelf, waar hij is. En hij is bij ons in alles. Luister. De Vader is met ons als we denken dat we inmiddels wel getrouwd zouden moeten zijn. De Vader is met ons bij het trouwaltaar en in huwelijkstherapie en bij de scheidingsadvocaat. De Vader is met ons als tot de dood ons scheidt verandert in is iemand anders. De Vader is met ons als de zwangerschapstest positief is en negatief. De Vader is met ons als ze geen kloppend hartje kunnen vinden. De Vader is met ons als de kanker weer terug is. De Vader is met ons bij het ziekenhuisbed en bij het graf. De Vader is met ons als onze kinderen niet meer naar huis komen en zeggen dat ze ons haten en verwerpen wat ze ooit geloofden. De Vader is met ons als we niet eens meer zeker weten of wij nog geloven. De Vader is met ons als we de liederen gewoon niet meer kunnen zingen. De Vader is met ons als we gefrustreerd en geïrriteerd zijn en ons vertrouwen beschadigd is. De Vader is met ons toen ze zeiden dat het voor iedereen is. Iedereen, behalve jij. De Vader gaat tot het uiterste, buiten zichzelf, om daar te zijn. En als de Vader ons gewoon geeft wat wij willen, krijgen we vaak een klein antwoord voor een tijdelijke strijd. Maar in plaats daarvan zegt de Vader, ik geef je mijn aanwezigheid. Elke seconde van elke dag. Welkom thuis. Waar was je? Kom maar. Kom maar bij de Vader. Zullen we dat samen zingen?